Gemeente, wij openen Gods woord deze middag uit het Oude Testament en wij lezen Genesis 22 vers 1 tot en met 14. Genesis 22 vers 1 tot en met 14. De tekstwoorden voor deze middag die onze bijzondere aandacht krijgen zijn de versen 1 en 2 van dit hoofdstuk. Dus vers 1 en 2 zullen centraal staan in de prediking en wij lezen nu met elkaar vers 1 tot en met 14. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. En hij zei tegen hem: Abraham. En hij, Abraham, zei: zie, hier ben ik. En hij, dat is God, zei: neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac, en ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u zal noemen. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel en nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac, zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Abraham zei tegen zijn knechten: blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen, dat is Isaac, daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zoals ze aanbeden hebben, dan zullen we bij jullie terugkeren. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand en zo gingen zij beiden samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei: mijn vader. En hij zei: zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij, Isaac, zei: zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? Abraham zei: God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. En zo gingen zij beiden samen. En zij kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heer riep tot hem vanuit de hemel en zei: Abraham, Abraham. En hij zei: zie, hier ben ik. Toen zei hij: steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat u God vrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om en zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam: de Heere zal erin voorzien. En daarom wordt heden ten dagen gezegd: op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Tot zover. Bij de versen 1 en 2 van Genesis 22 schrijven wij als thema boven de preek vanmiddag: God leidt zijn volk door de beproeving tot Moria. God leidt zijn volk door de beproeving tot Moria. En daarbij drie aandachtspunten. Ten eerste, de bereidheid van Abraham. De bereidheid van Abraham. Ten tweede, de beproeving door God. De beproeving door God. En ten derde, de uitkomst op Moria. De uitkomst op Moria. Dus nog eenmaal, God leidt zijn volk door de beproeving tot Moria. Ten eerste, de bereidheid van Abraham. Ten tweede, de beproeving door God. En ten derde, de uitkomst op Moria. Achter een dreigend kijkende voorzienigheid verbergt hij een lachend gezicht. Het is een van de dichtregels uit het bekendste gedicht van William Cowper. William Cowper was een boezemvriend van John Newton. U weet wel, die Amazing Grace heeft gedicht. En Cowper was eigenlijk heel zijn leven depressief. En wel dusdanig dat het hem heeft geleid tot een poging of meerdere tot zelfmoord. Hij had heel veel duisternis in zijn leven. En Cooper begreep niet waarom. Hij snapte niet waarom God toch zulke donkere wegen met hem ging. Maar één ding wist hij wel. Achter die duisternis, achter die dreigende wegen van God in zijn leven, daarachter is Gods glimlach. En is dat niet ook gemeente Genesis 22? Over donkere wegen gesproken. God, het is niet de duivel, het is God die tegen zijn geliefde kind Abraham zegt, neem je zoon, je enige zoon, maak hem dood met een mes en steek hem in brand op een altaar. Duistere wegen, gemeente. God kan de hele donkere wegen ook met u, met jou en met mij gaan. Maar juist in die donkere wegen, op een geheimzinnige, bijzondere manier, laat God zoveel zien van zijn glimlach. We zullen het zien, het eerste, de bereidheid van Abraham. Want onze tekst, vers 1, dat begint met, en het gebeurde na deze dingen. Onze tekst blikt terug op het leven van Abraham tot nu toe. Genesis 12 tot 21 zijn gegaan over de roeping van Abraham. Hij deed helemaal nergens aan, maar God riep hem en hij ging en ging God volgen en omzwervingen gemaakt. Hij heeft gezondigd, hij heeft geloofd, er is van alles gebeurd. En in vers 1 of in hoofdstuk 21 is dan eindelijk de beloofde zoon geboren, Isaak. Maar dan wordt het stil rondom Abrahams leven. Hij krijgt een lange periode van rust van God. Want in Genesis 21 lezen we dat Isaak wordt geboren en wordt gespeend. Hè, dan was een kind 3 tot 4 jaar oud. En in hoofdstuk 22 lezen we ineens dat Isaak groter is geworden. Hij kan zelfs een berg opklimmen met hout op zijn rug. En zijn vader een hele treffende vraag stellen. Naar schatting zal hij hier 14 jaar geweest. Misschien wat jonger, misschien wat ouder. Maar laten we zeggen 13, 14 jaar oud. Tussen Genesis 1 en 22 zat dus een periode van ongeveer 10 jaar. Waarin Abraham eindelijk rust heeft gehad. Een eigen plekje om te wonen. Een eigen plek om te aanbidden. Hij kreeg rust. Maar God gaat die rustperiode beëindigen zelf, hoogstpersoonlijk. Misschien in uw leven is het na een hele roerige tijd rustig geworden. Rustig en fijn. Maar weet dat God weer op den duur je op de proef gaat stellen. Zoals bij Abraham, dat staat letterlijk in onze tekst. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. God ging Abraham testen. En dan denk ik aan vroeger, dat was dan een van mijn vrienden ging dan naar de sportschool en die schepte wel op dat hij zo sterk was. En dan gingen we hem op de proef stellen of dat wel echt zo was. En nou zo gaat God Abraham op de proef stellen. Abraham, je bent een grote gelovige, maar ik ga dat beproeven, ik ga dat testen. Hoe diep het zit bij jou. Beproeven, gemeente. Het is niet fijn als God je gaat beproeven doorgaans. Tenminste voor jezelf niet in eerste instantie. Want het doet pijn. Er gaat iets gebeuren. Maar beproeving is altijd bedoeld tot versterking van het geloof. Zoals een juwelier zijn goud in de oven stopt om dat goud schoon te maken, te reinigen van al het vuil. Zo doet de Heere dat met zijn kinderen. Iedere gelovige zal worden beproefd. Dat is bijbels. Als er geloof is, als er een leven met God is, is daar beproeving. Als het was bij de vader van alle gelovigen, Abraham, dan zal het zeker bij alle andere gelovigen zijn. Ik zeg niet per se in de mate waarin Abraham werd beproefd. Dit was wel een hele grote beproeving. Maar als het goed is, als u leven met de Heer kent, dan zou je ook die beproevingen kennen. Wat nog wel even belangrijk is om te zeggen. God gaat niet Abraham op zichzelf beproeven. Wat bedoel ik daarmee? Nou, als God een mens op zichzelf gaat beproeven, hij gaat testen wat hij vindt in dat mens, wat vindt hij daar dan? Ja, de Bijbel zegt ja, niets dan zonde. Dat is dus niet dat God gaat beproeven. Kijk hoe goed jij bent en hoe het bij jou ervoor ligt. Nee, wat God gaat doen als hij beproeft, is zijn eigen werk in ons beproeven. Dat geloof dat we hebben ontvangen van God, dat gaat hij in ons beproeven. En zo bij Abraham. En God gaat daarmee beginnen door tot Abraham te spreken in vers 1. En Abraham weet nog van niks wat er gaat gebeuren. Maar God gaat hem roepen en zei tot hem, Abraham. Abraham, er staat niet Abram. Abraham. Dat is zijn nieuwe naam. Die heeft hij gekregen van God zelf. Het is als het ware zijn verbondsnaam. Want God had toch beloofd in Genesis 17, Abraham, jij zult tot een vader van een menigte van volken worden. En Abraham betekent vader van veel volken. En zo noemt God Abraham bij zijn nieuwe naam. En ja, wat voor antwoord moeten wij dan God geven, gemeente, als God ons roept? Wat moet je dan zeggen? Zie tot je spreekt. Dat kunnen we leren van Abraham. De vader van alle gelovigen. Weet je wat hij zegt als God hem roept? Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik, God. Het eenvoudig. Het eenvoudig. Het is toch niet ingewikkeld? Hier ben ik. En dat betekent, Heere, hier ben ik. Ik ben bereid om alles te doen wat u zegt. Hier ben ik. Dat zei ook Mozes, hè, toen in Exodus 3 bij de brandende braamstruik. Zie, hier ben ik. Dit zei ook Jesaja in Jesaja 9 toen hij geroepen werd tot profeet. Hij mocht God zien, hij had een visioen, hij zag God in de hemel en hij raakte ervan overstelpt en hij viel als het ware op de grond en zei, God, nee, ik verga, wee mij, dit is te heilig, dit kan ik niet aan. Maar toen ging God hem aanraken van engel met een altaar, van een kool van het altaar en toen mocht Jesaja proeven dat ze zonden vergeven zijn, dat hij een relatie heeft met God. En toen ging Jesaja ineens zeggen, zie, hier ben ik. Zend mij, ik zal gaan om ze te vertellen over u. En was het uiteindelijk, gemeente, niet de Heer Jezus die zei, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Jezus heeft volkomen gedaan wat God de Vader wil. En mogen wij daarom in Jezus door het geloof in hem niet ook zeggen, Heere, hier ben ik. Want we snappen, gemeente, zonder de Heere Jezus kunnen we dat toch niet zeggen. Kunnen we toch niet zo bij God verschijnen met al onze zonden. Hier ben ik, God. Nee, door het geloof in Jezus. Ik zal alles doen, Heere, wat u wil. Nou ben ik benieuwd, Laankijk, is dat herkenbare taal in uw leven, in jouw leven? Dat God je opzocht en riep en dat je je mocht overgeven, zeggen, hier ben ik, God. Ik zal alles doen wat u wilt. Of zegt iemand, ja, geroepen, ja. Ik ben niet zoals Abraham geroepen. Nee, oké, God roept door het woord. Nee, niet geroepen wil je zeggen. Dat is toch ook de rijkdom van de kinderdoop onder andere gemeenten, dat onze namen, toen we nog baby's waren, genoemd zijn. In de naam van de drie-enige God. van die verbondsgod. Ik doop jou in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest. We kunnen niet zeggen, gemeente, dat we niet geroepen zijn. En dan zou je niet gedoopt zijn en voor het eerst naar de kerk komen, dan word je vanmiddag geroepen door God. En wat is dan ons antwoord, gemeente? Is het zoals dat vroeger bij mij thuis ging, dan riep mijn moeder voor het eten, maar dan bleef ik op mijn kamer zitten achter de computer omdat ik geen zin had. En zei maar roepen en nog een keer en nog een keer. Is het zo bij God, gemeente? Laten we maar roepen. Of is dat anders? Is daar een moment in ons leven geweest, of misschien van jongs af aan? Heren, hier ben ik. Met al mijn zonden, met al mijn zorgen, met al mijn tekorten, heren, hier ben ik. En ik wil doen wat u wil, want u heeft mij lief gekregen. Ik heb u lief gekregen. En ik weet het wel, wij kunnen ook als gelovigen makkelijk zeggen, heren, hier ben ik, maar dat ons hart niet helemaal daartoe bereid is om alles te doen wat God wil. Eigenlijk is het zo, misschien heb ik het alleen over mezelf, bent u anders hoor, maar dat eigenlijk God alleen mag doen wat mij goed uitkomt. Zolang God mijn eigen plannetjes maar niet in de war schopt, mag hij mijn best roepen en beproeven. Maar mijn leven verliezen, wat ik wil, nee. Stel je voor, gemeente, dat je je mooie huis of werk of carrièreplan of wat er ook moet achterlaten omdat God je roept van ga jij maar bijbelvertaalwerk doen in Laos. Moet je voorstellen dat je zegt, Heere, hier ben ik. En dat God zegt, oké, breek dan maar met die ene zonde in je leven waar die je niet op wil geven. Of dat God dan zegt, je hebt nog een kamertje over thuis. Zou je niet een paar Oekraïners opvangen? Wil je dan God nog steeds volgen, gemeente? Of zeggen, ja, maar... Zie, hier ben ik. Alles wat ik heb, alles wat ik ben, heren, het is van u. Dus neemt u maar alles, heren, beproef vrij van omhoog, hier ben ik. Kijk, dat is de bereidheid van Abraham. En dat wist hij door het geloof. En dan gaat ook komen wat God van hem vraagt in ons tweede punt. De beproeving door God. Kijk, dan gaat God spreken in vers 2. Abraham zei, ja Heer, ik zal doen wat u wil, zegt u het maar. En dan komt vers 2. Neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem. Het is alleen al opvallend, gemeente, hoe de Heere zijn zin formuleert tegen Abraham. De Heer had heel makkelijk kunnen zeggen, Abraham, neem je zoon en offer hem. Maar dat zegt God niet. God zegt, neem uw zoon, uw enige, dat als eerst, uw enige, jongens en meisjes. Hoeveel zonen had Abraham? 2. En hier zegt God, neem uw enige. Hier wordt Abraham alweer pijnlijk herinnerd en dat hij 10 jaar geleden zijn geliefde Ismaël al moest wegsturen. Abraham had al heel wat moeten opofferen om God te volgen. Uw enige. En dan zegt God daar nog eens achteraan, die u lief hebt. God ziet vanuit de hemel dat Abraham zijn zoon Isaac lief heeft. Dat hij hem bemint, dat hij met heel zijn hart van hem houdt. Het is pas het eerst in Genesis dat het woordje liefhebben voorkomt. Het is alsof God wil zeggen, na de zondeval is hier pas voor het eerst die echte, die diepste liefde als het ware te vinden tussen vader en zoon. Waar zoveel vaders er een zootje van maken. Is hier een goede, oprechte vader die zijn zoon lief heeft? En dan zegt God, offeren. Snijd de band maar door, Abraham. En dan zegt hij daarna ook nog eens zijn naam, Isaac. Gemeente, wat betekent Isaac? Weten de kinderen dat? Of de leiding van het jeugdwerk, die moet dat natuurlijk wel weten wat Isaac betekent. Dat betekent, hij lacht. Hij lacht. Want Abraham en Sarah hadden God uitgelachen. Toen God had beloofd dat ze nog een kind zouden krijgen, terwijl ze heel oud bejaard waren, hadden ze hem uitgelachen. Maar toen zei God, noem hem Isaac, want ik zal jullie eens echt laten lachen. Isaac, hij lacht. En nu moet Abraham die lach doden. Ga heen, ga naar het land Moria en offer hem daar tot een brandoffer. Gemeente, dat is wel. Mocht je in geloofsovergave zeggen, Vader, ik weet dat u goed bent. Vader, u heeft mijn leven gered door uw zoon. Hier ben ik. Alles wat ik heb is van u. En dan zegt God, oké, neem je zoon en offer hem dan maar. Is dit nou de God van liefde, gemeente? Is dit de God van liefde? Misschien hoor je voor het eerst de boodschap van het christelijk geloof en dan hoor je een God die wil dat zijn gelovigen zijn kind doodt. We zouden haast zeggen, hoe durft God dit te vragen? En we zongen net, hè, kinderen, het verbond met Abraham bevestigd, hij van kind tot kind, prachtig. Maar eigenlijk lijkt het wel alsof God hier, alsof we moeten zingen, het verbond met Abraham vernietigt hij van kind tot kind. Dat is wat hier toch gebeurt. Er zijn dan ook mensen die wel heel erg stevige kritiek hebben geuit op Genesis 22. Sommigen zeggen, ja, dit is een foutje geweest in de Bijbel. De volken om Israël heen, die deden aan kindoffers. En per ongeluk is dit zo de Bijbel ingeslopen. Dus Genesis 22, ja, dat moet eigenlijk uit de Bijbel. Dat is heidens. Een ander, een atheïst, een atheïst gemeente, iemand die helemaal nergens in gelooft. Dat is recent gezegd, die uit Amerika, die zegt over Genesis 22. God vraagt een mensoffer. Abraham had moeten zeggen, dat ga ik niet doen. Ik ben beter dan u, God. Ik ga mijn zoon niet vermoorden. Ik vermoed dat wij dat hier niet zo gauw zouden zeggen. Zo hoogst denken misschien. Maar het bepaalt ons wel, gemeente, bij de ernst van onze tekst. En dan ook de vraag, willen wij de God van Genesis 22 dienen? Want dit is natuurlijk geen foutje, dat moet ik dat uitleggen, ik denk het niet. Willen wij deze God dienen? Zeker als we naar onze eigen levens kijken, gemeente, hier kan het nog wat op afstand blijven, maar als we kijken naar de wegen die de Heer kan gaan in onze leven. Ouders die hun kind moesten verliezen. Mensen, jong of oud, die vreselijke dingen hebben meegemaakt, die hun hele leven dat blijft achtervolgen. Huwelijken die stuk zijn gelopen, geliefden die we moesten begraven, ziekten, depressies, angstaanvallen, een hart vol onbeantwoorde waarom vragen. Heer, waarom gaat u nou deze duistere wegen in mijn leven? Als u nou echt God bent, was het toch wel anders geweest? Dat. Deze wegen lijken toch zo in tegenspraak, gemeente, met Gods liefde en barmhartigheid.
En dan kan die vraag toch wel eens in ons binnenste reizen of niet. Dat je je afvraagt, ja, is God nou echt goed of niet? Is hij daar nou echt of is hij daar niet? Gemeente, willen wij deze God dienen. En voor Abraham kwam daar nog eens bij, gemeente, alsof een bloedband moeten doorsnijden niet erg genoeg was. Nee, voor Abraham was het nog meer dan de bloedband die hij moest gaan doorsnijden. Want voor hem was Isaac niet alleen zijn zoon, maar Isaac was ook nog eens de zoon van de belofte. Uit Isaac zou die grote koning voortkomen die eenmaal de zonde zou vergeven. Abraham wist, als Isaac zou sterven, dan, zonder dat hij kinderen heeft, dan zal Gods belofte niet uitkomen. Dan zal er geen verlossing komen. Dus Abraham moest zijn eigen eeuwige verlossing als het ware ook doorknippen. Ga diep, gemeente. Ja, we snappen dan die Psalm 77. Zouden Gods beloften dan hun vervulling missen? God kan het wel beloven, maar zal die het dan ook wel doen in mijn leven? Als die zoiets zegt tegen mij. En misschien heeft u in uw leven zo'n kracht gezien in Gods beloftes. Toen u er helemaal doorheen zat. En wij moderne mensen voelen zo graag van alles. Maar dan was er een tijd dat je helemaal niks meer voelde. Niks meer ervoer. En het lukte niet en het wilde niet. En had je zo'n troost dat Gods belofte blijven staan. Ondanks wat ik voel. En toen nam God zijn belofte weg. Zoals hij doet bij Abraham. Hij had het beloofd, maar God komt met een nieuw woord en die zegt, nou snij de belofte maar door, Abraham. Nee, gemeente, we kennen dat lied wel, hè? Ik zie een poort wijd open staan. Nou ja, voor Abraham ging die hier dicht. Ik denk ook aan het Nieuwe Testament, Matthäus 15, die hier. Canaanese vrouw. Ze komt in nood tot Jezus. Ze gelooft. En Jezus negeert haar. Ik ken jou niet. Ik spreek niet tot jou. En dan dringen de discipelen aan van, ja, zou u niet antwoord geven, Heer? En dan gaat Jezus antwoord geven en dan zegt hij, ja, maar voor jou ben ik niet gekomen. Jou. En dan noemt hij haar ook nog eens een hond. En we snappen, gemeente, dat was bepaald geen compliment. Beproeving. Wat een beproeving, gemeente. En zo kan het wel eens heel duister worden in onze levens. En dan zie je het niet meer en dan voel je het niet meer. Dan denk je, God bestaat u nog wel. Voor je gevoel gaat die poort dicht. Hij gaat nooit dicht, hè. Dat even voor de duidelijkheid, maar voor je gevoel. Offer hem al daar tot een brandoffer. Gemeente, wat een opdracht. Maar nu de vraag, doet God nou onrecht? Is dit oneerlijk van God? Is het oneerlijk als God onze Isaken wegneemt, gemeente? Het liefste wat we hebben. Een oudeling vanochtend in mijn gemeente zei, nou, wij zouden hem liever onze Ismaëls geven. Als het echt moet, nou dan Ismaël. Maar Isaac, nee, die willen we houden. Ik was eens bij een oude christen, hij was al over de 90. En hij was zo vergroeid met zijn lieve vrouw, maar zijn vrouw stierf en hij moest haar begraven. En ik zat bij hem en tranen stroomden over zijn wangen en toen zei hij, ik kan haar niet overgeven van de meer. Ik wil haar liever bij mij hebben dan dat ik haar overgeef in de handen van mijn goede vader in de hemel. Is dat niet hoe wij in elkaar steken? Dat we liever de gaven hebben van God dan de gever zelf.
En als de gever zijn gaven dan weer terugvraagt, dan zeggen, nee heren, dit is van mij.
U zegt, oh wat is dit zwaar. Ja gemeente, nee, het is niet zwaar, het is onmogelijk. En dat is nou precies wat beproeving is. Het vraagt van ons het onmogelijke. Want wat bij God onmogelijk is, of wat bij de mens onmogelijk is, dat is bij God mogelijk. En dat is het geloof. Het geloof is een bewijs van de zaken die men niet ziet, die men niet voelt, die men niet ervaart. Dan is het geloof het bewijs. En dat brengt ons bij het derde. De uitkomst. Op Moria. Want als we goed lezen, gemeente, dat is zo belangrijk. Ook in je stille tijd, lees liever 3 versen kort en aandachtig. Of aandachtig dan 20 versen kort en oppervlakkig. In vers 2 zien we eigenlijk al de uitkomst gegeven. Het is niet zo dat wij zo'n Oosterse God hebben die alleen maar eist en eist en eist en verder niks geeft. Nee, God schenkt al de uitkomst. God zegt, ga heen naar het land Moria en offer hem daar. Moria. Van alle miljoenen bestemmingen in de wereld heeft God Moria uitgekozen. Dat is niet voor niets. Wat betekent Moria? Moria betekent, de Heere laat zich hier zien. God laat zichzelf hier zien. Nee, de Heere met 5 hoofdletters. Daar, Abraham, waar ik mijzelf zal laten zien, daar moet jij je zoon gaan offeren. God trekt met zijn ene hand de belofte voor Abrahams gezicht weg. Maar met zijn andere hand geeft God alweer de uitkomst daarin gegeven. Moria. Ik zal mezelf daar laten zien, vriend Abraham. En Abraham heeft het begrepen, gemeente. Kijk, in de grondtaal, in het Hebreeuws, ik snap dat we dat niet allemaal kunnen. Maar daar komt dat zo mooi terug. In vers 7 vraagt dan Isaac van, oké, we hebben vuur en hout, maar moeten we niet ook een lam hebben als we gaan offeren? Hè? Isaac snapte niet dat hij dat moest worden. En dan zegt Abraham, God zal zichzelf voorzien van het lam, van het brandoffer. En dat woordje voorzien, datzelfde woordje komt terug in Moria. De Heere zal zichzelf laten zien. Abraham snapt hier heel goed. Hij zal uitkomst geven. Ik snap niet hoe en ik zie niet en ik weet het niet, maar het zal gebeuren. Want hij heeft het beloofd in Moria. Waar wij ook gemeente, of hoe wij ook beproefd worden, het vindt nergens anders plaats dan op Moria. Daar zal God zich laten zien, juist daar. En dat was toch ook zo op die berg? Toen Abraham, oh wat scheelt de Bijbel dat mooi, toen Abraham met zijn mes omhoog stond om hem in zijn zoon te boren, toen kwam er een stem uit de hemel. Nee Abraham, doe het niet. Nu weet ik dat je echt van mij houdt. Nu heb ik je beproefd. Daar laat God zien dat hij geen mensenoffers wil, gemeente. Hier laat God zien dat hij een liefhebber van mens is. Dat hij niet wil dat een mens geofferd wordt. En daarom gaf hij een ram, dat dier. God voorzag in een offer in de plaats van Isaac. Dat is een plaatsvervangend offer. Dat is nou het evangelie. En jongeren, jullie hebben een hele goede dominee. Maar ik weet niet of jullie gelijk weten wat plaatsvervanging is. Zal ik het uitleggen? Een voorbeeld van Rusland van 30 jaar terug. Dan werden mannen in Rusland zomaar gevangen genomen. En die moesten dan in een hele lange rij gaan staan naast elkaar. En alsof het een vervelend pestspelletje was, werd iedere 10e man doodgeschoten. Zo stonden daar man in de rij en een jonge man. En die zag een paar mannen vallen en die telde door. En tot zijn schrik kwam hij erachter dat hij een tiende man was. En naast hem stond een oude man met een beetje zo'n gewaad als wat ik aan heb, een priester. En die zag de doodsangst in de ogen van die jongen naast hem. En die wenkte hem en die zei, zullen we ruilen? En zo verwisselden ze van plaats. En het schot kwam en de priester viel dood neer en die jongen die kon vrij uit. Kijk, dat is nou plaatsvervanging. En dat is nou wat Jezus heeft gedaan. Waar wij moesten sterven om onze zonde eeuwig, heeft Jezus die plaats voor ons genomen. En mogen we vrij uitgaan. En dat is het evangelie van Moria. En dan vergeestelijk ik niks, gemeente. Dat ligt in de schrift van Moria. Jeruzalem is gebouwd op het gebergte Moria. Moria was een gebergte met verschillende bergen, 7 bergen geloof ik. Op een van die bergen, de berg Sion, werd Jeruzalem gebouwd. Maar dan is het heel opvallend, in 2 Kronieken 3 vers 1 staat dat Salomo op de berg Moria de tempel heeft gebouwd. Dus het was het gebergte Moria en die ene berg Sion heette dus ook Moria. En daar is de tempel van Salomo gebouwd. Daar zijn ontelbare lammetjes geofferd, duizenden jaren lang. Duizenden, 1200 jaar lang. Lammetjes, lammetjes, plaatsvervanging, elke keer plaatsvervanging voor de zonde. Elke keer, tot die dag. Nou ja, de offerdienst liep nog iets langer door, maar tot die dag dat het lam met een hoofdletter L daar ergens op die heuvel Moria, naar dat hele kleine heuveltje daarnaast, Golgotha liep. Daar op de plaats, om en nabij, waar Isaak geofferd werd door Abraham, werd Gods Isaak, Jezus Christus, geofferd. En hier kwam geen stem uit de hemel, doe hem niks. Hier ging dat mes van God de Vader dwars door zijn zoon Jezus heen. Daar werd hij doorboord, daar raakte hij bebloed. En daalde hij af tot in de diepte van de hel om de zonde te dragen voor ons, gemeente. Dus wil je weten wie God is? Kijk maar naar Golgotha, naar dat kruis. Daar zie je het hart van God geopend. Moria, de Heere zal zich hier laten zien. Kijk naar het kruis, zie het hart van God bloeden voor spijkerharde zondaren, gemeente. Zo is God. Wilt u deze God dienen? En is zijn offer nou voor ons genoeg? Of willen we nog wat meer? Abraham gaat. Ik sta er zo van te kijken, gemeente, er staan geen mitsen, geen maren, geen ja, maar God, Abraham gaat. Moet ik denken aan dat gezang. Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag u niet waarom. Eenmaal zal ik al uw luister zien, wanneer ik in uw hemel kom. Abraham gaat, want hij weet, God zal uitkomst geven. Hebreeën 11 vertelt ons hoe, lees het thuis maar na. Ik ga daar verder niet dieper op in. Maar hier zien we het geloof, gemeente. Dat geloof dat beproefd wordt, houdt zich vast aan het woord van God. Dat hij er zal zijn, dat hij uitkomst zal geven. En ja, dan zijn hier wel 2 mensen gestorven op die berg Moria. Abraham en Isaac hebben zichzelf overgegeven, zijn hier aan hun eigen denken gestorven. Die mannen die waren er als het ware niet meer. Ze verloren zich aan God. Gemeente, zullen wij ons dan niet ook verliezen aan God? De Heere Jezus zegt toch, Zo iemand achter mij wil komen, wie wij mij wil volgen, die verloochene zichzelf, neem de dwarsbalk van het kruis op je en volg mij. Dat is een weg door de diepte, gemeente, heen. Want Jezus zegt, wie zijn leven zal willen behouden, die zal het juist verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Achter Jezus aan. Niet wat ik wil, maar wat u wil, Heer, en ik zal hem volgen en hij zal uitkomst geven, al weet ik niet hoe. Dus raak niet in de war als je beproefd wordt. Let dan niet te veel op de handen van God en zijn voorzienigheid die duister is. Maar let nou op dat bloedende hart van God voor verloren zondaren. Jezus de gekruisigde. En al weet je helemaal niks meer. Helemaal niks dan één ding. Jezus en die gekruisigde gemeente. En dat is alles wat nodig is. Iemand zei wel eens, Kolbrugge, als God het paradijs belooft, dan belanden wij in de woestijn. Heer, wat is dit? Waarom? Belooft de Heer zijn kinderen licht, dan maakt hij alles donker. Wil hij iemand zijn liefde bewijzen, dan schijnt hij geheel hard en liefdeloos te zijn. En waar hij wil genezen, daar slaat hij diepe wonden. En dat gaat om het leven in het geloof, gemeente, niet daarvoor. Nu we leren van deze geschiedenis, hoe donkerder de weg is naar die berg Moria, des te meer zal die glimlach van God voor ons opengaan. Juist door die diepe weg door de duisternis zal God laten zien hoe heerlijk en hoe groot hij is. Door de weg van het kruis zullen wij uitkomen in de eeuwige heerlijkheid in het nieuwe Jeruzalem. En dan kunnen we God niet in een doosje stoppen of in onze broekzak. Zo van, nou doe maar wat ik wil. We mogen ons leven aan hem verliezen. Jongeren, kinderen. Ga je mee de berg op. Donkere wolken, maar wees maar niet bang. Al ging ik ook door een dal van de schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. En zelfs al zou je het liefste wat je hebt moeten verliezen. Wees niet bang. Hij zal je dragen en brengen in het eeuwige leven. Amen. Wij zingen nu Psalm 42. Ik had vers 5 opgegeven. Toen was de kinderpsalm vers 1. Dus dat past er prachtig bij. Evi, dacht ik dat je me hebt opgegeven. Psalm 42 vers 1. Het hijgend hert van het verlangen naar God. En dan ook vers 5. Maar de Heere zal uitkomst geven.